Lieve mensen van de Berea-gemeente in Ermelo, fijn dat u deze Bijbelstudie wilt beluisteren en wilt bekijken. Het is apart om het op deze manier te doen. Het is voor het eerst dat ik zo'n Bijbelstudie opneem hier in mijn studeerkamer. We hebben geprobeerd om de omstandigheden zo goed mogelijk te laten zijn. Met geluid. Ik heb hier de microfoon van mijn oordopjes van Apple en ik hoop dat die goed werken. En we hebben ook belichting geprobeerd om het goed te maken. U kunt onderwijl genieten van dit mooie schilderij dat ik heb gekregen van een vriend, die een oudere broeder uit de gemeente Emmeloord, die een paar jaar geleden overleden is. En dat prachtig past bij de mooie natuurlijke omgeving waar we hierin wonen. Ik moet zeggen dat ik het niet zo makkelijk vind om dit te doen. Ten eerste omdat ik u niet voor mij zie en er niet de interactie is met het publiek die ik gewend ben. Dus ik hoop dat desondanks toch het zal communiceren. En in de tweede plaats omdat ik er ook een beetje in moet komen om weer te spreken. Omdat mijn moeder vorige week heel plotseling is overleden. En afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven. En ik zit er eigenlijk nog middenin. En dat brengt van alles met zich mee. We zijn ook heel dankbaar voor heel veel zegeningen die we kunnen tellen. Heel veel zegeningen kunnen wij tellen. En ik ben ook heel dankbaar voor alles wat ik door mijn moeder heb gekregen. En voor wie zij was. Maar zonder enige voorbereiding en zonder enige afscheid is door een hartstilstand heel plotseling naar de Heere gegaan. En dat is allemaal nog heel vers. Maar ik ben wel blij dat we dit kunnen doen, dat we het zo kunnen doen. En ik wil ook graag weer gewoon dingen doen, ook wat betreft het openen van Gods woord. En ik bid dat ook deze eenvoudige Bijbelstudie, dat het voor ons tot zegen mag zijn. En dat het ook jullie zal lukken om straks in de kringen, om hier op een goede opbouwende manier met elkaar verder ook over door te praten. Ik stel voor dat we eerst met elkaar bidden voordat we in de Bijbel gaan lezen. Heere onze God, liefdevolle Vader, dank u wel dat wij ook in deze tijd, waarin we niet elkaar kunnen ontmoeten, waarin we niet samen kunnen komen, toch verbonden mogen blijven met elkaar. En dat we mogen weten dat we één zijn in de Heilige Geest, één in Christus. En dat wij samen u mogen blijven volgen. Wij volgen u tezamen. En we bidden u dat u deze Bijbelstudie ook wilt gebruiken, dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. Heere, dat we van uzelf mogen leren, dat we aan uw voeten mogen zitten, dat we uw heerlijkheid mogen zien, dat we verblijd mogen worden. Steeds houd ik de Heere voor ogen, hij is aan mijn rechterzijde, ik zal niet wankelen. En dat wij opgebouwd mogen worden in ons allerheiligst geloof. Heer, dank u wel dat we mogen kijken naar u. U, Heer Jezus, die voor ons stierf aan het kruis. We bidden u dat u ons ook nu, ook in deze momenten, een blik op het kruis wilt geven, waardoor we waardoor we vertroost mogen worden, waardoor we ook tot inkeer zullen komen, waardoor we ook verootmoedigd zullen worden, zodat we ook in het leven zullen staan zoals u dat voor ons hebt bedoeld, en dat we ook in liefde en gerechtigheid zullen wandelen. Heer, wilt u zo ons leiden en ons zegenen in deze momenten? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen Johannes hoofdstuk 19. Johannes 19 vanaf vers 1. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om. En ze zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: we hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: "Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten?" Jezus antwoordde: "U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij, die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u." Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: "Als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer." Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten, ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur, en hij zei tegen de Joden: "Zie, uw koning." Maar zij schreeuwden: "Weg met hem, weg met hem, kruisig hem." Pilatus zei tegen hen: "Moet ik uw koning kruisigen?" De overpriesters antwoordden: "We hebben geen koning dan de keizer." Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: "Jezus de Nazarener, de koning van de Joden." Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: "Schrijf niet 'de koning van de Joden', maar dat hij gezegd heeft: 'Ik ben de koning van de Joden'." Pilatus antwoordde: "Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven." Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. En het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: "Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt: 'Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen.' Dit hebben dan de soldaten gedaan." En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. En toen Jezus nu zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: "Vrouw, zie uw zoon." En daarna zei hij tegen de discipel: "Zie uw moeder." En vanaf dat moment nam de discipel haar in haar huis. In zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: "Ik heb dorst." Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn en staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en ze weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt: "Geen been zal van hem gebroken worden." En verder zegt een ander schriftwoord: "Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben." Tot zover. Er zijn allerlei aspecten van de lijdensweg van Jezus. Allerlei kanten die er zitten aan het kruis en de kruisweg die Jezus gegaan is, waar we met elkaar over zouden kunnen nadenken. En we zijn ook nog lang niet uitgekeken op het lijden en sterven van de Heer Jezus. De betekenis van wat daar voor ons is gebeurd aan het kruis van Golgotha, toen de Zoon van God, toen God de Zoon, in onze plaats stierf aan het kruis. De werkelijke betekenis daarvan hebben wij nog lang niet helemaal doorgrond. We hebben misschien nog maar een fractie daarvan echt begrepen. Maar dit is zo groot. Er is geen groter iets waar een mens over kan nadenken dan over het lijden en sterven van de Zoon van God. God de Zoon die onze dood sterft. Voor ons wordt veroordeeld. Voor ons van God verlaten is. In onze plaats. Het oordeel ondergaat. En het is zo goed om elke keer weer daar naar te kijken en daarbij stil te staan. Zoals we ook in deze lijdenstijd in de aanloop naar Pasen met elkaar doen, zo ook in deze Bijbelstudie. En als dat gebeurt, dan geeft dat ook verbrokenheid. Dan geeft dat, het vertroost ons. En ik hoop dat deze Bijbelstudie ook voor u vertroostend mag zijn. Het kijken naar Jezus die voor ons heeft geleden, geeft altijd troost. Besef dat hij ook in ons lijden bij ons is. Altijd is hij in ons lijden bij ons. Maar ook het besef dat het echte lijden en de echte dood, het echte oordeel, dat zullen wij nooit meer hoeven te dragen. Dat gaan wij nooit meer, dat ondergaan wij nooit meer, omdat Christus dat voor ons heeft ondergaan. En dat geeft zoveel troost. Maar het mag ook tot verootmoediging, tot verbrokenheid leiden. Als wij beseffen hoe groot het is wat hij voor ons deed, dat laat ons ook zien hoe groot onze zonde is, dat het nodig was voor God om ons te kunnen vergeven, om ons te kunnen rechtvaardigen, dat hij zelf mens werd en zelf voor ons kwam naar deze wereld en uiteindelijk voor ons stierf aan het kruis. De meest verschrikkelijke dood is gestorven. Dat laat ons ook zien hoe groot en ernstig onze zonde is en daarom leidt het kijken naar Jezus in de evangelie, het kijken naar Jezus die sterft voor ons aan het kruis, leidt ons ook tot verootmoediging en tot inkeer en tot zondebelijdenis en tot schuldbelijdenis. En dat we daardoor opnieuw gereinigd en bevrijd mogen worden en ook vergeving mogen ontvangen daar waar dat nodig is. En zo hoop ik dat het ook deze uitwerking mag hebben als we dat met elkaar doen in deze Bijbelstudie. Nou, het aspect van het lijden van Christus dat we vooral willen bekijken, de rode draad van deze Bijbelstudie, is dat de soevereiniteit van God, zijn heerschappij over wat er allemaal gebeurde, zo duidelijk blijkt uit alle gebeurtenissen. Het is zo wonderlijk hoe het allemaal gelopen is. En er gebeurden heel moeilijke dingen. En het was heel moeilijk te accepteren als je het van een menselijke kant bekijkt. Zoveel onrecht, zoveel leugenachtigs, zoveel kwaadaardigheid, gemeenheid, zoveel geweld, wreedheid. Gewoon een soort vermenigvuldiging van menselijk kwaad vindt plaats rondom het lijden en sterven van Jezus. Maar desalniettemin, nochtans, zien we dat God heeft geregeerd over wat er allemaal gebeurde. Want we hebben diverse keren met elkaar gelezen in Johannes 19. Dat zegt Johannes elke keer, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden. En de schriften zijn in vervulling gegaan. Het heeft allemaal zo moeten zijn. Het is God niet uit de hand gelopen. Het is niet waar dat God de regie verloren zou zijn toen dit allemaal gebeurde. Integendeel, de schriften zijn allemaal vervuld. En we zien zo duidelijk dat de Heer regeert. De Heer regeert is trouwens een heel centrale gedachte in de hele Bijbel. Het staat in de Psalmen, de Heer regeert. En we komen het op allerlei plekken tegen. God is de Almachtige. Hij heeft heel het aardsgebeuren vast in handen. Ook met alles wat er nu gebeurt in de wereld, mogen wij nog steeds weten dat God regeert. Hij staat boven elk virus dat maar denkbaar is. En dat kunnen we niet helemaal begrijpen waarom het kwaad dan plaatsvindt. Maar het is wel een geweldige troost te midden van al het kwaad dat plaatsvindt. En ook te midden van al het lijden dat er is, dat de Heer regeert. En hij regeerde over het leven van zijn Zoon Jezus. En hij regeert ook over onze levens. En dat te zien geeft ons geweldige troost. Geeft ons geweldige zekerheid. En daarom zal ons hart niet vrezen, ook niet in de moeilijke omstandigheden waarin we nu zijn terechtgekomen, ook niet met het lot dat nu dreigt, ook niet als de dood dichterbij komt, ook niet als ook wij getroffen zouden kunnen worden door een ziekte of wat dan ook. De Heer regeert. De Heer regeert over onze levens en daarom kunnen wij gerust zijn. Hij geeft uitkomst, altijd weer. En de Heer regeert ook over het moment van ons heen gaan. Onze tijden zijn in zijn hand. Hij regeert over de wijze waarop wij zullen sterven. Ons leven is in zijn hand. En hoe lieflijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Staat in Psalm 16, geloof ik. En dat is zeker van toepassing op Jezus. Hoe lieflijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. De lieflijke dood van Jezus. En we hopen dat we daar iets meer zicht op zullen krijgen. Nou, ten eerste komen we natuurlijk tegen dat Jezus op allerlei manieren verschrikkelijk is behandeld. Hij werd verraden door zijn vriend Judas. Hij raakte gewond in het huis van zijn vrienden. Misschien ben jij wel eens verwond geraakt in het huis van je vrienden. In het huis van je familie. Misschien ben je wel eens verraden door een familielid. Of word je pijn gedaan door mensen die juist heel dichtbij staan. Dat is wat Jezus ook is overkomen. Hij werd door zijn eigen volksgenoten verworpen. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Niet alleen het volk Israël heeft hem verworpen, maar heel veel mensen in de wereld hebben Jezus verworpen en verwerpen Jezus. Hij werd gegezeld, terwijl Pilatus meerdere keren laat blijken dat hij vindt dat Jezus onschuldig is. Dus er vond ook verschrikkelijke, dat deugde van geen kant natuurlijk. Pilatus zegt tegen de overpriesters, ik vind geen schuld in hem, vers 6. En vers 4 al eerder hebben wij gelezen, zie ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. En een derde keer komen we tegen dat Pilatus het zegt, deze man is helemaal niet schuldig. En toch laat hij hem gezelen. Als een man niet schuldig is, waarom laat je het dan gezelen? Maar dat doet hij omdat hij een politiek spel speelt en hij denkt, als ik hem nou gezel, dan ziet hij er zielig uit. En dan komt er misschien medelijden bij het volk. Want hij hoopte dat ze hem niet, dat ze niet zouden willen dat hij gekruisigd zou worden. Maar dat klopte natuurlijk helemaal niet. Mensen zijn leugenachtig. Alle mensen leugenaars. En Pilatus die dacht alleen maar aan zijn eigen positie. Hij zwichtte uiteindelijk toen het volk tegen hem zei, deze man heeft zich tot koning gemaakt. U bent niet een vriend van de keizer als u deze man loslaat. Want hij heeft zichzelf tot koning gemaakt. En als je dan deze man niet veroordeelt, dan verzet je je tegen de keizer. En toen dacht Pilatus, ja, dan zou mijn positie in gevaar kunnen komen. Dus niet omdat Jezus het verdiende, maar omdat misschien de positie van Pilatus in gevaar zou kunnen komen. Daarom heeft hij hem uiteindelijk overgeleverd aan de dood. Het is uitermate onrechtvaardig. Jezus is onterecht van menselijke kant gesproken. Menselijkerwijs gesproken, überhaupt is Jezus onterecht ter dood veroordeeld. Onterecht kreeg hij de doodstraf. En zo gebeuren er soms onrechtvaardige dingen. Ook in onze levens. In deze wereld gebeuren heel veel onrechtvaardige dingen. De leugen regeert vaak in deze wereld. En het kan soms verschrikkelijk zijn met het kwaad dat plaatsvindt. Zo ook hier zien wij dat in het leven van Jezus. Jezus wordt lichamelijk pijn gedaan. Hij wordt gegezeld. Die gezeling was vreselijk. Die gezeling had te maken met dat er een zweep gebruikt werd met een leren riem eraan en stukjes ijzer daarin verwerkt, zodat de huid van degene die gegezeld werd opengeslagen werd. Lichamelijk geweld. Lichamelijk lijden. Jezus heeft het ondergaan. Als wij soms pijn hebben in ons lijf, dan is Jezus niet iemand die niet kan meevoelen met onze zwakheid wat dat betreft. Onze God, God de Zoon, God die mens werd, weet wat het is om lichamelijk pijn te lijden. En ook dat mag ons vertroosten. En En het lichamelijke pijn wat Jezus onderging was niet eens omdat hij ziek werd, want hij was gewoon gezond. Maar omdat mensen hem dat aandeden. Hij werd gemarteld. Hij werd gepijnigd. Hem werd fysiek geweld aangedaan. Jezus werd slachtoffer van fysiek geweld. En daarmee vereenzelvigt hij zich met een lijdende wereld, waarin zo vaak ook fysiek geweld plaatsvindt. Ik heb wel eens filmpjes gezien van wat terroristen mensen kunnen aandoen. Van de walgelijke manier waarop terroristen mensen kunnen martelen of doden. En ik heb wel eens in het echt gezien dat de ene mens de andere mens fysiek aanviel. En dat is vreselijk. Dat gaf mij een heel naar gevoel van binnen. Het is afgrijzelijk om daar getuige van te zijn. Maar Jezus heeft dat meegemaakt. Keihard, wreed, fysiek geweld. Hij weet wat het is. En hij werd belachelijk gemaakt. Ze zetten hem zogenaamd een kroon op zijn hoofd. Maar dat was niet een echte kroon, dat was niet een mooie kroon, niet een gouden kroon. Maar een doornenkroon. Een doornenkroon waar die ze zo hard op zijn hoofd drukten, dat zijn huid kapot ging. En dat bloed langs zijn gezicht naar beneden stroomde. Dat er bloeddruppels op zijn wangen en op zijn gezicht, op zijn hoofd en tot in zijn overal zichtbaar was. Jezus werd als zodanig als koning geëerd. En hij kreeg een purperen mantel om, want hij had een koningsmantel. En we lezen in de andere evangelie dat hem ook een staf, een stok werd gegeven, een rietstaf, wat dan zijn koningsstaf zou zijn. En toen werd hij naar buiten gebracht. En hij werd gewoon bespot als zogenaamde koning. Hij werd verkleed en hij werd een object van spot en hoon gemaakt en hij werd uitgelachen. Mensen zullen ongetwijfeld hebben gelachen. Hij werd volledig belachelijk gemaakt. Misschien dat kinderen zelfs wel hem uitgelachen hebben. Hij werd van zijn eer en van zijn eerbaarheid beroofd. Jezus werd onteerd. Misschien bent u wel eens belachelijk gemaakt. Mensen worden soms gepest. Kinderen kunnen zo wreed zijn en andere kinderen pesten. Misschien heb je wel eens over jou horen praten door anderen op een manier die je diepe pijn heeft gedaan. Jezus heeft dat meegemaakt. Hij werd van zijn eer beroofd. Onteerd. Hij werd vernederd. Hij werd vernederd. Wat kunnen mensen andere mensen vernederen? En Jezus heeft het meegemaakt. En Pilatus zei, zie de mens. Kijk nou toch eens naar deze man. Kijk naar deze arme man. Welke dreiging gaat er nou van deze man uit? Waar zijn jullie bang voor? Hij slaat niet terug. Hij scheldt niet terug. Hij heeft geen wapens. Hij heeft geen politieke macht. Hij heeft geen geld. Hij is toch niet een bedreiging? Hij hoopte dat ze medelijden zouden krijgen. Maar de hoge priesters die reageren alleen maar schreeuwend. Toen ze hem zagen, toen schreeuwden zij. Ze werden niet stil. Ze dachten niet op dat moment van, oeh, dit is wel eigenlijk heel erg verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Nee, zo reageerden ze niet. Ze begonnen alleen maar te schreeuwen. Kruisig hem en weg met hem. De wreedheid van een mens komt zo duidelijk naar voren. En ja, dit is wat Jezus meemaakte. Jezus is daadwerkelijk gekruisigd. De ergste vorm van executie die deze wereld ooit heeft gekend. De ergste vorm van doodstraf die er ooit is geweest in deze wereld. Waarom? Omdat het zo lang duurde. Degene die aan het kruis hing, het kon wel 36 tot 48 uur duren. En het was een combinatie van vreselijke pijnen als er spijkers door handen en voeten zijn geslagen. De meest gevoelige delen van ons lichaam. Met je handen doe je heel veel. Met je voeten heb je contact met de grond. Dus dat zijn de meest gevoelige leden van ons lijf. En juist daar, waar de zenuwen zo zijn ontwikkeld. Daar waar de zenuwen zo sterk en gevoelig zijn. Gingen spijkers door het lichaam. Zodat het ongelooflijke pijn veroorzaakte, maar dat was niet een pijn waar je aan stierf. Dat was ook niet een bloedverlies waardoor je stierf. Je stierf niet door spijkers en handen door je voeten. Het gaf alleen maar die afgrijzelijke pijn. Maar tegelijkertijd moest je wel jezelf wat opduwen om te kunnen ademen. Dus het was een cadans, het werd een, een vreselijke cadans tussen pijn door jezelf op te drukken en daardoor te kunnen ademen. Maar als je dan wat zou ontspannen om die pijn in de handen en de voeten wat te verlichten, dan kreeg je het benauwd. Dus je ging van pijn naar benauwdheid, naar pijn naar benauwdheid. En dat was wat er gebeurde met iemand die aan het kruis hing. En vaak stierf degene die aan het kruis hing dan pas na vele, vele uren, zoals ik al zei, niet door bloedverlies, maar door vocht in de longen dat zich ophoopte. Degene stierf uiteindelijk door uitputting en door benauwdheid, door verdrinking omdat er te veel vocht in de longen kwam en er helemaal niet meer adem gehaald kon worden. Dat zijn de processen die plaatsvonden, uiterst, uiterst wreed. En tegelijkertijd was het ook de grootste schande die een mens maar kon overkomen. Als we ook lezen dat Jezus tussen de misdadigers is geplaatst. Nou, dat waren niet de eerste, de beste. Dat waren niet mensen die een klein vergrijp hadden begaan of zoiets. Maar dat waren moordenaars, dat waren verkrachters, dat waren rovers. Dat waren de mensen die de meest erge dingen gedaan hadden. En Jezus werd bij deze mensen geplaatst. Het was een enorme schande. En bovendien zegt het boek, de boek van Mozes, het boek Deuteronomium staat, en ieder die aan het hout hangt is vervloekt. Ook vanuit godsdienstig oogpunt was degene die aan een hout gehangen werd vervloekt. En dit is wat Jezus meemaakte. Hij werd van zijn kleding beroofd. Ook dat hebben we gelezen in Johannes hoofdstuk 19. En hij werd gewoon beroofd, niet zelfs van zijn kleren, zodat hij daar naakt of bijna naakt hing. En dat is misschien wel een van de ergste dingen. Corrie ten Boom die bevond zich met haar zuster in het concentratiekamp Ravensbrück. En als we haar boeken lezen over wat ze heeft meegemaakt in het concentratiekamp, dan zegt zij dat wat ze nog de meest erge ervaring vond, is dat ze van haar kleren beroofd werden. Dat ze naakt moesten verschijnen voor mannen. Jonge mannen, mannen van allerlei leeftijden, de nazi-officieren en soldaten. En dat vond ze zo onvoorstelbaar vernederend. Dat vond ze nog veel erger dan de honger en ander lichamelijk lijden. En Jezus werd ook van zijn kleren beroofd. En Corrie die schrijft ook in haar boek dat ze op dat moment ook dacht aan Jezus. Dat ze hem zijn kleren afnamen. Dat ze besefte op dat moment dat Jezus zelfs wat dat betreft met haar mee kon voelen. En bij haar was in haar lijden. En dan zegt ze ook, wat ze later zo vaak heeft gezegd, er is geen dal zo diep of Jezus is daar. En dat geldt ook voor ons hier en nu. Dat wat wij ook zullen meemaken, wat ons ook ontnomen zal worden of wat we zullen verliezen of wie we ook zullen verliezen in dit leven. En welke dalen we ook nog doorheen zullen moeten gaan in dit leven. En niemand van ons heeft alleen maar bergtop ervaringen, maar er is geen dal zo diep of Jezus is daar. Hij weet het, hij kent het en hij is erbij. Nou, dit is het lijden van Jezus. En dit is wat Jezus is ondergaan, heeft ondergaan. En het is nog lang niet compleet wat ik allemaal heb verteld natuurlijk. Het is nog veel en veel meer dan dit alles. En uiteindelijk werd hij getroffen met de toren van God, met het oordeel van God, met de vergelding van God voor onze zonden daar aan het kruis van Golgotha. En schreeuwde hij uit, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En hij kreeg dorst. De dorst van de dood heeft hij geleden. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar het tweede, ik heb nu het lijden van Christus proberen te beschrijven. Maar waar we vooral over nadenken in deze Bijbelstudie is dat in dit alles Bijbelse profetieën in vervulling zijn gegaan. Dat de Heere God wel degelijk heeft geregeerd over wat er allemaal gebeurde. Dat het de Heere God geenszins uit de hand is gelopen, ondanks al deze vreselijke daden, gedragingen, motieven, houdingen, woorden van mensen. Dat niet Pilatus de regie had, niet de overpriesters, niet mensen, niet de duivel, maar God. Pilatus die zegt op een gegeven moment tegen Jezus, Spreekt u niet tot mij, want Jezus geeft eerst geen antwoord op de vraag waar hij vandaan komt. Waar komt u vandaan? Pilatus wordt een beetje bang. Met wie heb ik te maken? Waar komt u vandaan, Jezus? Wie bent u eigenlijk? En dan zegt Jezus zegt niks. En dan zegt Pilatus, antwoordt u mij niet? Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en macht heb om u los te laten? Pilatus zegt tegen Jezus, luister eens even, er moeten beslissingen gemaakt worden over wel of niet veroordeeld worden. Ik ben degene die erover beslist, zegt Pilatus. Zou je niet spreken tot mij? Als ik dingen van je hoor, dan kan het zijn dat ik een andere beslissing neem. Pilatus die zegt, ik heb de macht om je te kruisigen en macht om je los te laten. En dan zegt Jezus, u zou geen enkele macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Jezus zegt hier heel duidelijk, nee Pilatus, jij regeert niet over dit alles. Maar de hemel, God, mijn hemelse Vader, regeert over dit alles. Mijn leven ligt niet in jouw handen. Mijn leven ligt in handen van mijn Vader. En ik geef mijn leven over aan de wil van mijn Vader. Maar dit is niet vooral een menselijk schouwspel. Dit is niet vooral iets waar mensen over beslissen. Maar ik weet, zegt Jezus, dat God soeverein is. Dat blijkt uit zoveel details. Jezus die ging deze lijdensweg en dit alles gebeurde en hij hing uiteindelijk aan het kruis. Precies op het moment dat op het tempelplein allemaal lammetjes geslacht werden vanwege Pesach. Mensen kochten hun Pesachlam daar rondom het tempelplein, het hele tempelcomplex. En op het moment dat al die lammetjes en dat bloed van al die lammetjes vloeide uiteindelijk precies op diezelfde dag, de dag van de Pesach. De voorbereidingsdag van de Pesach waarop de lammetjes geslacht werden, stierf het lam van God als degene die de zonde van de wereld droeg. De timing is perfect en God regeerde hierover. Het feit dat Jezus door misdadigers omringd was, ze kruisigden met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Psalm 22 zegt, een woeste bende sluit mij in. Jezus wordt door misdadigers omringd. Jesaja 53, hij is tot de misdadigers gerekend. Hij is gerekend tot misdadiger. Hij is gesteld bij de misdadigers. Hij is geplaatst als misdadiger. Het is precies voorspeld. En het gebeurt letterlijk tot in detail met Jezus. De schriften werden vervuld. Wat er met zijn kleren gebeurde. Ik zei al dat hem zijn kleren werden afgenomen. En dan is daar ook dat kleed wat ze eerst in vier delen, zijn kleren en maakte er vier delen van, voor elke soldaat een deel. En het onderkleed was zonder naad en daar hebben ze het lot om geworpen. En precies zo staat het omschreven. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Ook dat staat in Psalm 22, vers 19. Letterlijk, details. Het ene deel is verdeeld van zijn kleren en een ander kledingstuk van Jezus hebben ze het lot over geworpen. Het zijn kleine details die allemaal al voorzegd zijn in de schriften en het gebeurde tot in die details. De Romeinse soldaten vervulden de schriften zonder dat ze het doorhadden. De vijanden van Jezus participeerden zonder dat ze het wisten in het verlossingsplan van God. De mens wikt, maar God beschikt. En de Heer regeert. Jezus zegt, ik heb dorst. En Psalm 22 zegt, mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Jezus heeft dorst. En ook dat staat in Psalm 22 voorspeld. Psalm 22 is eigenlijk het evangelie naar David. We hebben het evangelie naar Matthäus, naar Marcus, naar Lucas en naar Johannes. We lezen nu het Johannes-evangelie. Maar je kunt ook het evangelie naar David lezen. Omdat daar precies de lijdensweg van Jezus in uitgelegd wordt. En die dorst is inderdaad een beeld. Die dorst is een symbool, staat symbool natuurlijk voor de dood. Als mensen sterven hebben ze vaak dorst. Mijn moeder is heel plotseling overleden, van de een op andere moment. Ze heeft dat niet gekend, maar als mensen langzame dood sterven, haar moeder, mijn oma, die heeft weken op sterven gelegen en op het laatst kon ze geen vocht meer vasthouden. Ze kon al lang niet meer eten, op een gegeven moment kon ze ook niet meer drinken. En ik weet nog goed dat we een washandje namen om haar droge lippen, om die wat nat te maken. En om te proberen om toch haar te proberen iets te laten drinken. Maar ze droogde steeds meer uit, totdat ze uiteindelijk is gestorven. En Jezus zegt hier, ik heb dorst. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Jezus wordt hier zo droog als stof in onze plaats. Figuurlijk gesproken. En hij stierf onze dood. En dan ook nog het detail uit Psalm 22, wat helemaal wonderlijk is. Want het staat er echt. Ik heb laatst nog een artikel gelezen in Israël Actueel van broeder Dirk Farwijk, die heel diep duikt in de oorspronkelijke teksten in het Hebreeuws van het Oude Testament over Psalm 22. En dat hij inderdaad heeft aangetoond dat het er echt staat. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, ook al wordt het soms anders vertaald. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. David, 1000 jaar voor Christus, spreekt in een tijd, hè, dat de kruisdood nog helemaal niet bekend was. De kruisdood kwam pas met de Romeinen. Maar dat David daar spreekt over, ze hebben mijn handen en voeten doorboord. En het gebeurt 1000 jaar later met de zoon van David. Met de koning der Joden inderdaad. Met de koning van de gerechtigheid gebeurt het dat zijn handen en voeten doorboord werden. En vers 18 van Psalm 22 zegt, ik kan al mijn beenderen tellen, ze kijken vol leedvermaak naar mij. Ook dat gebeurde letterlijk met Jezus. De beenderen van zijn ribbenkast konden geteld worden. En er werd met leedvermaak naar Jezus gekeken. En dan het laatste, geen been zal gebroken worden. Ook dat weer benadrukt Johannes, geen been gebroken. Om de dood te voorspoedigen braken de soldaten de benen van degenen die waren gekruisigd, zodat ze niet meer zichzelf om konden duwen om nog adem te halen. En dus kwam de dood door verstikking eerder. En dus braken ze de benen van de gekruisigden. Want er mochten geen lichamen ten tijde van het Pesach aan het kruis blijven hangen. Dat mocht niet vanwege het Pesach, het Paschafeest. En daarom braken ze de benen van degene die links van Jezus hing en degene die rechts van Jezus hing. Maar de benen van Jezus hoefden niet gebroken te worden, want hij was al gestorven. Hij stierf niet vanwege het lichamelijke lijden. Hij stierf niet vanwege een hartstilstand. Maar hij stierf omdat hij zijn leven actief heeft gelegd in de handen van God. En hij gaf zijn geest over, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij zei vlak voordat hij stierf, het is volbracht. En hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. Hij stierf al na 6 uur. Hij werd om 9 uur 's morgens gekruisigd en om 3 uur 's middags is hij gestorven. En dus hoefden zijn benen niet gebroken te worden. Exodus 12 vers 46, ten aanzien van het Pesachlam, geen been zult gij ervan breken. Psalm 34, hij waakt over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. En dan ook de speer in zijn zij, het laatste detail. En ik mis nog details, want het is nog rijker dan wat ik allemaal vertel. Maar een speer in zijn zij. En Johannes benadrukt dat dit niet opgeschreven wordt. Zo van, we zijn nu zoveel jaren later na het sterven van Jezus. En laten we eens kijken wat we in het Oude Testament of in de Joodse Bijbel, in de Tanach kunnen vinden. En dan zullen we misschien bepaalde teksten vinden die we dan kunnen plakken bij het leven van Jezus. Zo van, ja, dan past het mooi bij elkaar allemaal. Zoals sommige mensen vandaag de dag wellicht zeggen, zeker zeggen, de liberale theologen zeggen dat, ja, het is gewoon achteraf allemaal zo in elkaar gezet. Maar nee, lees je Bijbel. Johannes zegt hier, die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft, vers 35. Johannes zegt, ik heb het gezien. Ik stond erbij. Hij sprak tot mij over zijn moeder die ik daarna in huis heb genomen. Hij zag mijn moeder, hij zag zijn moeder en hij zag mij. En ik ben getuige geweest van Jezus kruisdood. Ik heb met mijn eigen ogen gezien. Ik heb gezien dat ze een speer in zijn zij hebben gestoken. Hij die het gezien heeft getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt opdat ook u gelooft. Het is waar, het zijn geen fabeltjes, het is niet verzonnen, het is niet achteraf in elkaar gezet. Het is ongelooflijk hoe Gods heerschappij blijkt uit de gang van zaken. God regeert, de Heer regeert, zijn woord is betrouwbaar. Het is allemaal gegaan zoals het moest gaan. De schriften zijn vervuld. Een speer is in zijn zij gestoken, zoals ook Zacharia zegt. Zij zullen weeklagen over degene die ze hebben doorstoken. Degene die ze hebben doorstoken. Jezus is doorstoken, ook voor ons. Het is allemaal volbracht. In zijn lijdensweg is alles gegaan zoals het moest. Het is ten diepste niet een schouwspel van menselijke macht, maar een wonderbaarlijke openbaring van de almacht van God. Hij was gekomen om te sterven. Toen hij die avond daarvoor met zijn discipelen het Pesachmaal had gevierd, en toen hij het brood had genomen en het had gebroken en had gezegd, dit is mijn lichaam, en de beker had genomen, en daarvan had gezegd, dit is mijn bloed dat voor u gegeven wordt, toen keek hij nog helemaal vooruit naar waarvoor hij gekomen was. Als wij een paar uur voor onze dood zijn, een dag voor onze dood zijn, dan kijken we alleen maar achteruit. Dan kijken we alleen maar terug naar wat we allemaal gedaan hebben in ons leven. En dan zeggen we, ja, mijn taak zit erop. Mijn taak zat er al weken of maanden geleden op toen ik zo ziek werd. Maar toen Jezus vlak voor zijn sterven was, toen keek hij nog niet terug. Hij keek niet terug. Hij was niet gekomen om alleen maar die bediening hier op aarde te hebben. Maar hij keek nog helemaal vooruit. Het belangrijkste moest nog komen. Zijn taak was nog niet volbracht. Hij gaf zich uiteindelijk tot in de dood. Hij kwam om te sterven. Hij kwam niet alleen om voor ons te leven, maar om voor ons te sterven. En nu kon hij zeggen, vlak voordat hij stierf, het is volbracht. Hij gaf zichzelf als offer voor onze zonden. Om ons te reinigen, om ons te kunnen vergeven, zodat God ons kan vergeven en rechtvaardigen. En hij stierf niet alleen door de zonde van de mensen toen en daar. Hij stierf niet alleen vanwege de lafheid van Pilatus, vanwege het verraad van Judas, vanwege de haat en de jaloezie van de overpriesters, vanwege de onredelijke afwijzing en verwerping van het volk. Hij stierf niet alleen vanwege de Romeinse soldaten die deze walgelijke, spottende dingen met Jezus deden. Niet alleen het kwaad van toen en daar is de reden dat Jezus stierf, maar ook het kwaad in uw en mijn leven is de reden dat Jezus stierf. Hij stierf voor mijn zonde en dat betekent hij stierf ook door mijn zonde. Christus ging deze weg ook voor mij. Hij zag mij vol met kwaad, vol met hoogmoed en allerlei verkeerde dingen, egoïsme en afgoderij en voor God spelen. Hij zag mij. Een mens in zonde en schuld verloren, vervuld met kwaad. En hij kwam voor mij, voor jou, voor ons, om ons kwaad weg te nemen. Met het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, heeft hij ons kwaad weggenomen. Met het kwaad dat hem aangedaan werd, toen en daar, nam hij het kwaad van die mensen ook weg. Dat is de wonderlijke almacht van God. Hoe God het kwaad notabene heeft gebruikt en ten goede heeft gekeerd. In die zin dat daardoor hij het lam van God werd dat kwaad wegnam. Dit is ongelooflijk. Dit is zo majestueus. Hoe de Heere God hier volkomen de regie had. En uit het vreselijke van de mens, het prachtige van hem, deed voortkomen. En we mogen dit ook tot slot als een bemoediging voor onszelf horen in deze Bijbelstudie. Dat wat wij ook meemaken. Dat, zoals Maarten Luther het ook in zijn lied heeft verwoord, als ik me goed herinner, niets is ten kwade wat wij ook lijden. Gij houdt ons bij de hand gevast, bij de hand gevat. Niets is ten kwade wat wij ook lijden. Wat er ook gebeurt, we mogen tegen de duivel zeggen, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Een vaste burcht is onze God. Zoals Jezus wist dat het zo moest gaan. Zo mogen wij weten dat hij regeert over ons leven. Jezus zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd voor voor dat wat het lichaam kan doden. Wees niet bevreesd voor ziekte, wees niet bevreesd voor een virus, voor het coronavirus. Wees niet bevreesd voor een ongeluk dat zou kunnen plaatsvinden of een roofmoord. Die zou, iemand die je huis binnenstormt en misschien wel je zou kunnen doden. Of dat je beroofd wordt van spullen. En wat het ook zou kunnen zijn. Jezus zegt, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bevreesd voor datgene wat het lichaam kan doden. Wees niet bevreesd voor de lichamelijke dood. Maar vrees God, die bij machte is om in de hel te werpen. Maar dat doet hij niet. Dat wil hij niet. En dat gebeurt niet met degene die tot geloof in Jezus zijn gekomen. En dan zegt Jezus gelijk daarna, er valt geen mus ter aarde buiten de wil van de Vader om. Je gaat veel mussen te boven. Je bent veel waardevoller dan een vogeltje. God regeert over alle vogeltjes. In alle bossen en wouden en overal ter wereld. Hij regeert ook over jou, over jullie, over ons. Hij regeert over ons leven. En hij heeft de haren van je hoofd geteld. Zo persoonlijk en intiem is hij betrokken bij je leven. Je bent in zijn handen. Vrees niet. En het kwaad dat gebeurt, dat weet God ook te gebruiken, ten goede. Ik heb nu net een boek uitgelezen over een man waar ik al eerder iets over verteld heb, ook in deze studies. En ik heb gisteren dat boek uitgelezen. En hij moest op een gegeven moment, werd hij verbannen, moest hij weg uit de plaats waar hij woonde vanwege vervolging. Dat vele mensen hem wilden doden. En hij moest weg, maar God gebruikte dat. Zodat hij op de andere plekken waar hij kwam weer heel veel mensen kon ontmoeten. En eigenlijk keerde het geweldig ten goede. En voor mij was dat weer zo'n mooi voorbeeld van dat welke crisis zich ook aandient. Hoezeer het ook bedreigend, benauwend wordt in het leven. Dat we mogen weten dat de Heer regeert. En we kijken op naar hem. We kijken op naar hem. Ons lot ligt niet in handen van mensen. Ons lot ligt niet in handen van een ziekte of van de duivel al helemaal niet. Ons lot ligt ook niet in onze eigen handen, maar wij zijn veilig in Gods handen. Er zijn eeuwige armen onder ons, zo lezen we ook in Deuteronomium. Eeuwige armen zijn onder u. We zijn veilig in Jezus' armen. Niets kan ons ooit roven uit zijn handen, uit zijn armen. We zijn veilig in Jezus' armen in dit leven. God is soeverein, ook in ons leven. En daarom zullen wij niet vrezen, daarom zullen we ons hoofd omhoog heffen, wetende dat de Heer onze God is, dat Jezus onze verlosser en bevrijder en zaligmaker is, en dat onze koning spoedig gaat komen. We mogen weten dat we eeuwig leven hebben door geloof in Jezus, omdat Christus alles voor ons heeft volbracht. Geprezen zij zijn wonderbaarlijke naam. Amen.